Wij willen met elkaar lezen in Filippenzen hoofdstuk 3. Ik wil gelijk beginnen met het lezen in de Bijbel. En we lezen daarover wat er is veranderd bij de apostel Paulus nadat hij Christus heeft leren kennen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wat we hier lezen in dit gedeelte, dat dat een beschrijving is van wat er innerlijk is veranderd bij Paulus. Toen hij veranderde van een farizeer in een volgeling van Jezus. Van een man die eerst Jezus niet kende, naar een man die Jezus wel heeft leren kennen. En we lezen in het boek Handelingen over wat er daadwerkelijk is gebeurd toen hij op weg was naar Damascus. En dat Christus zich aan hem openbaarde. Maar we lezen hier hoe Paulus dat uitlegt wat betreft zijn innerlijk. Wat er innerlijk bij hem is veranderd. En naar aanleiding van dit getuigenis van Paulus wil ik met u nadenken over het thema dat we niks meer bezitten. Dat we niks meer bezitten. Het is een heel vreemd thema. Klinkt misschien raar, maar het is heel bevrijdend om daar te komen. Dat je zegt, ik heb afstand genomen van alles wat ik heb. We lezen met elkaar Filippenzen 3 vanaf vers 1. Verder, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een farizeer. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Tot zover. Als we nadenken over wat wij bezitten, wat wij hebben, dan zitten we hier vanmorgen bij elkaar als heel verschillende mensen. We hebben allemaal een hele andere geschiedenis. Sommigen van ons komen uit Oekraïne. Anderen van ons komen uit andere landen. Ik heb begrepen dat er mensen ook uit het AZC vanmorgen hier aanwezig zijn. Sommigen van ons komen uit oorlogsgebied. Sommigen van ons zijn geboren en getogen hier in Emmeloord. We hebben allemaal zo onze afkomst, onze geschiedenis en sommige van ons zijn getrouwd, hebben een man, een vrouw of een vriend of een vriendin en andere van ons zijn alleenstaand. Sommige van ons hebben kinderen, andere van ons hebben geen kinderen. Materieel gezien hebben we het verschillend. Sommige van ons zijn rijk, sommige van ons hebben minder aan geld en goederen. Sociaal gezien en wat betreft gezondheid en wat betreft mogelijkheden, wat betreft hoe we ons leven leiden, is allemaal zo ontzettend anders. Iedereen is uniek, iedereen heeft zijn eigen unieke verleden. En als we de vraag stellen, wat heb ik? Dan kunnen we allemaal daar van alles bij voorstellen. We hebben van alles in het materiële en we hebben van alles in het immateriële. En het gevaar is dat we dan met elkaar gaan vergelijken. Dat we naar ons eigen leven kijken en dat we dan denken, nou, dit is wat ik heb. En kijk eens wat die heeft. Hij of zij heeft veel meer dan ik. Hij of zij is veel meer gezegend dan ik. Of heeft het veel makkelijker, veel fijner. En dat je zelf medelijden krijgt met jezelf. En dat je boos bent van binnen omdat het gegaan is zoals het gegaan is. En zo zitten we hier vanmorgen allemaal. En daarom is het zo goed om over dit thema na te denken. De zegen van het niets meer bezitten. En dat bedoel ik niet letterlijk, want wij kunnen natuurlijk niet letterlijk afstand doen van alles wat wij hebben. De bedoeling is niet dat we letterlijk al onze spullen wegdoen en al ons geld weggeven. De bedoeling is niet dat we letterlijk alles uit ons leven wegbannen wat we hebben natuurlijk. Maar Jezus heeft wel gezegd, als je niet afstand doet, afstand neemt van alles wat je hebt, dan kan je mijn discipel niet zijn. Dus dat is wat Jezus heeft gezegd, dat we innerlijk afstand doen van alles dat we hebben. En ik hoop dat ik vanmorgen duidelijk kan maken dat heel erg bevrijdend is. Dat we dan echt de kracht van het evangelie ook gaan ontdekken in ons eigen leven. Dat we dan echt vrij worden, ook van angst en gebondenheid. Daarom is het heel mooi om hier samen met elkaar over na te denken. Je zou het ook anders kunnen zeggen, dat wij afstand nemen van onze afgoden. De mens is geneigd om afgoden te dienen. Het hart van de mens is een soort afgodenfabriek. Wij maken altijd weer andere afgoden. Elke keer verzint de mens weer dit of dat of zus of zo om gelukkig te worden. En dat zijn allemaal dingen. Dat zijn allemaal dingen die je dan hebt. En dan klamp je je vast aan wat je hebt. Je klampt je vast aan je bezittingen. Je klampt je vast aan genot. Je klampt je vast aan je carrière. Je klampt je vast aan je vrienden. Je klampt je vast aan je man of je vrouw of je kinderen. En voordat je het weet, wordt het allemaal veel te belangrijk voor je. Ons hart is een afgodenfabriek. Maar afstand doen van alles wat je hebt, is juist dat je die afgoden uit je hart wegdoet. Tozer heeft gezegd, A.W. Tozer, bekende man van de KAMA, de Christian and Missionary Alliance, die heeft gezegd, er is een heiligdom in het hart van de mens waar alleen God waardig is om binnen te treden. Dat vind ik zo mooi. Er is een heiligdom in jou en mijn hart. Er is een plek diep van binnen, bij jou en bij mij. Dat is het heilige der heiligen in ons innerlijk. En alleen de Heere God, de Heere Jezus, is waardig om daar te zijn. En als dat zo is, dan hebben we afstand genomen van alles wat we hebben. Dan hebben we alles wat daar niet hoort. Hè? Want we laten vaak andere dingen binnen in het heiligdom van ons hart. We laten dingen binnen in het heiligdom van ons hart. Die daar eigenlijk niet horen. Die zijn niet waardig om daar binnen te treden. En waar we vanmorgen met elkaar over willen nadenken, is dat we zo ver komen dat we al die dingen die niet in het heilige der heiligen van ons hart horen, dat we die daaruit weg hebben gedaan, of dat die daaruit weg zijn gegaan, omdat de Heer Jezus, omdat de Heere God daar binnen is getreden. Dat gebeurt als de Heere God binnentreedt in het heiligdom van je hart. Dan zeg je diep van binnen, o Heer, ik wil alleen maar u en ik wil niet meer al die andere dingen. En dan word je vrij. Want je afgoden maken je tot slaaf. Je afgoden maken dat je gefrustreerd raakt. Je afgoden maken je gedesillusioneerd. Want die afgoden kunnen je nooit gelukkig maken. Genot en seks en geld en reizen en je carrière en je ego en je aanzien en je populariteit en je vrienden en je drank en je drugs en ga zo maar door, kunnen je nooit gelukkig maken. Al die dingen maken je niet gelukkig, maken je ongelukkig. Want het hoort niet in het heiligdom van je hart. Maar er is er één. Daarom is het zo kernachtig. Hoor, o Israël, de Heere is één. Er is er maar één. Eén God. Er is er maar één voor wie wij zijn gemaakt. Er is er maar één die ons echt lief heeft en die ons wel gelukkig kan maken. Er is er maar één die onze aanbidding waard is. En dat is de Heere God, de Heere Jezus. En als we vanmorgen terugkomen tot die ene, dan kunnen we zingen met degene die dat lied heeft geschreven. It is well with my soul. Wat ik ook heb. Hoe verschillend mijn leven ook is ten opzichte van anderen. Dan kun je vanmorgen hier vandaan gaan zingende, diep van binnen. Het is goed met mij, ik ben tevreden. Verblijd je in de Heere. Zo begint dit tekstgedeelte. Verblijd je in de Heere. Dat we ons niet verblijden in wat we hebben. Dat we ons niet verblijden in wat we hebben bereikt. Dat we ons niet verblijden vooral in onszelf. Maar dat we ons verblijden in de Heere. Daar gaat het om. De zegen van het niets meer bezitten en de voortreffelijkheid, het uitmuntende, het alles overstijgende van de kennis van Jezus Christus. Dat is het evangelie. Dat we terugkeren naar de Heer. Dat we met de verloren zoon zeggen, ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan. Dat we vanmorgen weer tegen God de Vader zeggen, Heere, ik zal opstaan. Vader, ik zal opstaan. Weg uit het vreemde land. Weg uit het land waar ik had gedacht geluk te vinden en gelukkig te worden. Maar dat heeft me bij de varkens doen belanden. Maar ik zal opstaan en teruggaan naar mijn Vader. Ik zal opstaan en ik zal terugkeren naar mijn God, naar de Heer Jezus. En ik zal tot hem komen en aan zijn tafel gaan zitten en daar verzadigd worden. Want de wereld kan nooit verzadigen, maar de Heer Jezus verzadigt wel. Dat is de zegen van het niks meer bezitten. Afstand nemen van alles wat je hebt. Om het nog op een andere manier te zeggen, en dan wil ik dat illustreren aan de hand van het leven van Paulus. Corrie ten Boom die zei, wij moeten de dingen van dit leven in een open hand houden. We moeten niet de dingen van dit leven zo vasthouden. Ik heb mijn geld. Ik heb mijn pensioen opgebouwd. Ik heb mijn beleggingen. Ik heb mijn onroerend goed. Ik heb mijn akkers. Ik heb mijn carrière gemaakt. Ik heb mijn... Vul maar in voor jezelf. Niet zo. Je bent geen eigenaar volgens de Bijbel. Er is niks wat je niet hebt gekregen. We zijn geen eigenaren ten diepste. We zijn rentmeesters, we zijn beheerders van wat God ons heeft toevertrouwd. Er is niets dat we niet hebben ontvangen. Alles is genade. En daarom houden we het niet zo vast. En ook niet van, dit is mijn identiteit. Kijk, dit is wat ik kan. Dit is wat ik kan. Dit is wie ik ben. Weet je, er ligt zoveel nadruk in onze cultuur op identiteit. Het is één en al identiteit. Dat is het evangelie van de moderne tijd. Wat onze jongeren gepredikt wordt. Jij, jij, jij. Dit is wie jij bent. Dit is wat jij kan. Dit is wat jij kan worden. En het is één en al worden, worden, worden. Maar dat gaat allemaal over jezelf. Maar dat worden, worden, worden maakt onze jongeren zo moe. Maakt ons allemaal zo moe. We moeten alles maar worden. Iedereen moet worden. Maar het gaat allemaal over jezelf. En dan heb je, zoiets van, kijk, dit is wat ik ben en dit is mijn identiteit. En dan klamp je je vast aan de dingen die je hebt. En je klampt je vast aan wie je zelf bent en dan zeg je, dit is mijn identiteit. Maar het is niet zaligmakend. Het evangelie is niet wie jij bent. Dat is niet het goede nieuws. Het evangelie is wie de Heere God is. Wie zijn Zoon Jezus is. Dat is het evangelie. En dan mag je leren om, zoals Corrie ten Boom dat wou ik zeggen, niet zo, dit is wat ik heb en dit is mijn identiteit, maar zo. O God, u bent royaal, u bent mild, u geeft mij heel veel, u geeft mij zoveel, u geeft me veel meer dan ik verdien. Maar ik wil het in een open hand houden, u geeft en u neemt. En het is niet mijn identiteit wat u mij allemaal geeft. Het is zelfs niet mijn identiteit wie ik zelf ben en wat ik allemaal kan. Maar mijn identiteit is dat ik u mag hebben. U bent mijn eigendom. U bent mijn erfdeel. U bent mijn deel in dit leven. U bent mijn rijkdom. U bent mijn hoogste goed. U alleen bent mijn God. En ik wil niets anders dienen en aanbidden dan u alleen. Dat is de dingen in een open hand houden. En ik hoop dat we daar vanmorgen samen toe zullen komen. Dat we niet alleen dit horen, dat het is vanmorgen niet een intellectuele oefening. Het is vanmorgen niet een lesje, het is vanmorgen niet een preek. Het gaat niet om een preek, het gaat niet om dat je een preek hoort. Maar dat er iets mag gebeuren in ons hart, daar gaat het om. Dat we niet alleen maar intellectueel zeggen dat we God hebben leren kennen. Maar dat we hem persoonlijk hebben leren kennen, dat we een ontmoeting hebben met de Heer Jezus. Dat onze affecties geraakt worden. Dat we niet alleen maar ons hoofd wordt gevoed. Dat we niet alleen maar meer kennis opdoen. Dan gaat het niet om ook belangrijk. Kennis is ook belangrijk, maar dat we hem kennen. Hij is meer werkelijkheid dan de geschapen werkelijkheid. We kennen de geschapen werkelijkheid, we kennen de schepping, we kennen de kleuren, we kennen geuren, we kennen de natuur, we kennen alles wat we kennen in het materiële. Maar God zelf is meer werkelijkheid dan de schepping. En dat we ons daarvan bewust worden, dat we God werkelijk leren kennen. Dat we God kennen door een ontmoeting met hem. En dan worden we vrij. En dat is ook de enige manier waarop ons leven wordt geheiligd en gereinigd. Daar gaat het om. Nou, ik wil dat illustreren aan de hand van het leven van Paulus. Paulus die waarschuwt hier voor mensen die roemen in de verkeerde dingen. Ik hoop dat u begrijpt waarom dat aansluit bij wat ik tot nu toe heb gezegd. Er waren arbeiders die slechte arbeiders waren, want ze zeiden, kijk, wij hebben de besnijdenis. Wij zijn echte Joden. Wij zijn besneden en die heidenen die erbij komen, die nu ook bij de gemeente van Christus gaan horen, die moeten zich ook laten besnijden, want je moet wel de besnijdenis hebben om zalig te kunnen worden. Je moet wel besneden zijn om gered te kunnen worden. Paulus is daar heel streng op. Paulus die spreekt zich daar heel duidelijk tegen uit. Hij noemt hen de versnijdenis in plaats van de besnijdenis. Dat is nogal een grove uitspraak. Maar dan zegt hij, het gaat er niet om dat je roemt in de besnijdenis. En zo kunnen wij, dat geldt ook voor ons, het gaat er niet om dat je roemt in je doop of zo, de kinderdoop of de volwassen doop. Het gaat er niet om dat je roemt in dat je naar de kerk gaat, zodat je kunt zeggen, ik ben een kerkganger, dat is wat ik heb. Of dat je vroom bent, of dat je godsdienstig bent, of dat je een beetje christelijke cultuur hebt. Weet je, je kunt van alles hebben ook wat dat betreft. Maar Paulus die zegt, het gaat niet om die besnijdenis. Vanmorgen voor ons, het gaat niet om de doop. Je wordt niet zalig door de doop, je wordt niet zalig door je kerkgang, je wordt niet zalig door op zondagmorgen in de kerk te zitten. Wat heb je en waar vertrouw je op? Deze mannen vertrouwden op de besnijdenis. En Paulus is daar echt tegen. Hij zegt, het gaat niet om de besnijdenis. En dan zegt hij, nou als zij denken op de besnijdenis te kunnen vertrouwen, hij noemt dat ook vertrouwen op het vlees, dan zou ik ook kunnen vertrouwen op het vlees. Dus nogmaals, het thema van vanmorgen is, wat heb ik en waar vertrouw ik op? Wat heb ik en waar vertrouw ik op? Dan zegt Paulus dit. Ja, ik zou kunnen vertrouwen op mijn afkomst. Ik ben ook besneden op de achtste dag. Ik kom uit Israël, ik kom uit de stam Benjamin, ik ben een Hebreër uit de Hebreeën. Een echte Israëliet, een echte Jood. Zoals de Jood betaamt als jongetje besneden op de achtste dag. Maar Paulus zegt heel duidelijk, ik kan niet meer op mijn afkomst vertrouwen. Dat heeft hij gedaan. Er is een tijd geweest dat hij vertrouwde op zijn afkomst. Maar nu zegt hij, dat is sinds ik Christus heb leren kennen, is dat totaal anders. Nou, ik denk dat het voor ons wel herkenbaar is. Je zou eigenlijk ook kunnen zeggen, Paulus was voordat hij Christus leerde kennen een trotse man. En het is zo mens eigen om trots te zijn op waar je vandaan komt. Ik kom uit die familie. Ik kom uit die omgeving. Ik kom uit dat milieu. Ik kom uit een rijke familie. Ik kom uit een invloedrijke familie. Ik kom uit die kerkelijke gezindte. Ik kom uit die christelijke stroming. Ik hoor bij die kerk. Ik ben op die manier gedoopt. En ga zo maar door. Maar Paulus zegt, wat ik toen als winst beschouwde, dat beschouw ik nu als schade. Het heeft voor Paulus niets meer te betekenen. Hij heeft er afstand van genomen. Hij had het en hij vertrouwde erop, maar nu heeft hij het niet meer. En dat is ook de vraag voor ons. Wat hebben we en waar vertrouwen we op? We kunnen niet vertrouwen op onze afkomst. Het maakt ons trots als we daarop vertrouwen. En ik zal zo meteen uitleggen waarom het schade is om daarop te vertrouwen. Nou, dan zegt Paulus, hij heeft het over zijn fariseerschap. Hij hoorde bij de fariseers. Paulus was bijbelgetrouw. Hij was recht in de leer. Bovendien was hij natuurlijk goed onderwezen. En Paulus had van alles, hij had veel. Hij had als jongeman al heel veel meegekregen, zou je kunnen zeggen. Hij was onderwezen aan de voeten van Gamaliel. Hij had flinke titels verdiend door zijn studie, zou je kunnen zeggen. En hij hoorde bij de meest strikte groepering van het Jodendom. En dat is waar hij in roemde, dat is waar hij op vertrouwde. Maar hij zegt daarna, ik heb het als winst beschouwd, maar ik beschouw het nu als schade. Hij heeft er afstand van genomen. Dat geldt ook voor ons, weet je, wij kunnen ook orthodox zijn. Wij zijn ook orthodox. Ik hou van het woord orthodox, dat betekent recht in de leer. Dat is belangrijk dat we orthodox zijn, dat we bij de rechte leer blijven. Dat is bijbels. Paulus heeft het ook over de rechte leer. Belangrijk dat we orthodox zijn. Bijbelgetrouw. Wij willen niet liberaal zijn, maar wij willen bijbelgetrouw zijn. Je ziet ook steeds meer in christelijk Nederland dat de wegen zich scheiden. Wij willen niet meegaan met de invloed van het liberalisme en het modernisme, het postmodernisme, wat heel erg de kerk ook binnenkomt. Wat tot heel veel relativisme en ethische vrijblijvendheid leidt. Daar willen we niet in meegaan. Weet je? Wij willen dicht bij de Bijbel blijven. Maar we kunnen als het ware een altaar van orthodoxie opbouwen. En we kunnen zeggen, wij hebben onze orthodoxie. Wij hebben onze Bijbelgetrouwheid. Maar als er op het altaar van de orthodoxie niet een vuur van God brandt, als het dode orthodoxie is, dan is het ons tot schade in plaats van winst. We kunnen niet zeggen, ik heb mijn rechte leer. Ik heb mijn orthodoxie. Dan gaat er wat mis als we er zo mee omgaan. Paulus die had ook zijn capaciteit om dingen voor elkaar te krijgen. Hij was ijverig, hij was een harde werker. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Paulus was een toegewijde man. Paulus wist wat het was om hard te werken en dingen voor elkaar te krijgen. Hij was een man die ook anderen mee kon krijgen. Hij was een leidersfiguur. Hij was een sterke persoonlijkheid. We komen hem voor het eerst tegen in het boek Handelingen bij de steniging van Stefanus. Dat jonge mannen hun mantels aflegden aan de voeten van een andere jonge man genaamd Saul. Saulus. Hij was een jonge man die als zodanig als jonge man al het vertrouwen van de Joodse leiders genoot. Door het Sanhedrin dingen werd gevraagd. En hij was erbij toen de eerste martelaar om Jezus wil stierf. Stefanus. Dat wil zeggen, hij was toen al een leider. Hij was toen al een sterke figuur. En een man die carrière maakte. Een man die gezien werd. Een man die veel deed. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Zo kunnen wij ook denken van onszelf. Ja, ik ben iemand die dingen voor elkaar krijgt. Kijk maar eens naar wat ik voor elkaar heb gekregen in het leven. Ook wij kunnen roemen in onze verdiensten. Wij kunnen roemen in in de werken die we hebben gedaan. Wij kunnen roemen in wat we allemaal kunnen. Maar Paulus zegt later, ik beschouwde het als winst. Maar nu beschouw ik het als schade. En ik zal het zo meteen uitleggen waarom hij dat zegt. En als laatste, Paulus die vond zichzelf ook wat betreft zijn eigen rechtvaardigheid, vond hij zichzelf echt goed. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. Ja, dit is echt. Dit wat hij hier zegt laat zien hoezeer een mens zichzelf niet kan kennen. Paulus had volgens hemzelf zijn rechtvaardigheid. Hij zegt zelfs wat de rechtvaardigheid die in de wet is betreft onberispelijk. Hij vond zichzelf onberispelijk. Hij als fariseer dacht hij, kijk, dit is wat je moet doen en dat is wat je moet doen. En zus moet je doen en zo moet je doen en deze dingen moet je niet doen en die dingen moet je niet doen. En hij kon alles afvinken voor zichzelf. Ik houd mij aan de wet van God. Hij vond zichzelf echt rechtvaardig. Hij vond zichzelf echt een goede man. Hij dacht bij zichzelf, dank u dat ik niet ben als die anderen. Hij was precies als die fariseer waar Jezus het over heeft, die de tempel binnenkwam. En er was een tollenaar die naast hem op zijn knieën lag en tot God bad, o God, wees mij zondaar genadig. Maar die fariseer die bad bij zichzelf, o God, dank u wel dat ik niet ben als de anderen. Dat ik niet ben als die tollenaar daar die zo'n goddeloos leven heeft geleid. Dank u wel dat ik rechtvaardig ben. En Paulus dacht van zichzelf, ik heb mijn rechtvaardigheid. En zo zijn wij allemaal van nature. Zo zijn wij allemaal van nature dat wij denken, ik ben zo slecht nog niet. Ik doe niet wat die ander doet. Ik heb niet gedaan wat hij heeft gedaan. Ik heb niet gedaan wat zij heeft gedaan. Ik heb de ergste zonde vermeden. Sommige mensen doen dit, maar dat heb ik nooit gedaan. En ik ga naar de kerk en je hebt je christelijke cultuur en je hebt je christelijke moraal en je hebt je christelijke levensstijl en je hebt je gehoorzaamheid en je hebt je heiligheid. En voordat je het weet, denk je van jezelf dat je rechtvaardig bent. Maar waarom is dit zo ontdekkend? Omdat dezezelfde man, hè, de fariseer Saulus, trouwens Saulus en Paulus is, het is niet zo dat hij voor zijn bekering Saulus was en na zijn bekering Paulus werd. Saulus is gewoon zijn Hebreeuwse naam en Paulus is zijn Griekse naam. En beide namen blijft hij ook na zijn bekering gebruiken. Maar Saulus, de fariseer, vond zichzelf onberispelijk en onderwijl was hij bezig om de levens van sommige mensen totaal kapot te maken. Hij was een geweldenaar, hij was zelfs een moordenaar. Maar deze moordenaar, die vond van zichzelf dat hij rechtvaardig was. Hoezeer kan een mens ernaast zitten in zijn evaluatie van zichzelf? Hoezeer kent een mens zichzelf niet? Wij kennen onszelf niet. We zijn blind voor onszelf. We denken dat we goed zijn. Maar we zijn bedorven. In onszelf zijn we zo bedorven, zo egocentrisch, zulke aanbidders van onszelf en we hebben het niet door. En we maken anderen kapot en we vinden onszelf helemaal geweldig. Dat is Saulus voordat hij Christus leerde kennen. En dan zit deze trotse man met zijn afkomst, met zijn orthodoxie, met zijn verdiensten. En met zijn rechtvaardigheid zit in een wagen op weg naar Damascus. En hij dacht van zichzelf, ik verkrijg steeds meer. Ik heb steeds meer, ik heb steeds meer invloed. Ik heb steeds meer aanzien, steeds meer macht, steeds meer geld. Het gaat goed met mij. Ik ben een reizende ster. Ik ben op weg naar de top. Ik ben nog maar... In de 30 of in de 40 was hij misschien, ik weet het niet. Maar hij dacht, ik heb al zoveel opgebouwd in dit leven. Ik heb al zoveel verkregen. En hij las die brief nog eens die hij van het Sanhedrin had gekregen, waarin stond, Saulus, we kunnen ons geen man voorstellen die meer geschikt is voor deze taak dan jij. Ga alsjeblieft naar Damascus. Daar zijn ook Joden die in Jezus geloven en neem hen gevangen. En zet hen in de gevangenis en ga door met het goede werk dat je aan het doen bent. Geen man meer geschikt dan jij, Saulus. Ga door met wat je doet. En hij vond zichzelf een reizende ster op weg naar de top. En toen had hij een ontmoeting met de Here. Hij wist onmiddellijk dat het de Here was. Want hij zegt als eerste, wie bent u, Here? Hij wist dat het God was die hem ontmoette. Er kwam een licht uit de hemel. En dan krijgt hij de schrik van zijn leven. Want dan zegt de Here tegen hem, dan zegt God tegen hem, ik ben Jezus. Die jij vervolgt. De man op weg naar de top had een ontmoeting met een man die alles was verloren. Die helemaal onderaan was geëindigd. Aan het kruis van Golgotha. De grootste schande die een mens kon overkomen. Beroofd van zijn leven, beroofd van zijn kleren, beroofd van zijn aanzien. Beroofd van zijn vrienden. Beroofd van de liefde en de aanvaarding van mensen. God de Zoon die mens is geworden en als mens een dienaar is geworden en alles heeft opgegeven, alles heeft afgelegd, zijn heerlijkheid heeft afgelegd en als mens zijnde een dienaar is geworden, gehoorzaam is geworden tot de dood des kruises. De man op weg naar de top had een ontmoeting met een man die voor hem, deze trotse fariseer, deze trotse geweldenaar, deze man die zichzelf rechtvaardig vond en onderwijl onschuldige mannen in de gevangenis gooide. Jezus kwam voor deze man naar deze wereld. En Paulus, Saulus mocht hem ontmoeten. En dan wordt alles anders. Alles wordt anders. Zijn hele waardesysteem wordt anders. Alles staat volkomen op de kop. En de 3 dagen lang kan hij niet zien, zodat hij de gelegenheid heeft om zonder enige afleiding na te denken. Over deze ontmoeting met Jezus. En dan beseft hij, ik heb er zo naast gezeten. Ik ben tekeer gegaan tegen deze man. Ik ben tekeer gegaan tegen de naam van Jezus. Ik heb gezegd, hij kan niet de Messias van Israël zijn, maar hij is het wel. Hij is wel de Messias van Israël. En alles wordt anders. En wat gebeurt er in het hart van Paulus? Wat gebeurt er in zijn hart? Hij neemt afstand van alles wat hij had. Eventjes bijvoorbeeld ten aanzien van zijn gerechtigheid. Hij dacht dat hij gerechtigheid had. Hij dacht dat hij zijn rechtvaardigheid had. Maar toen hij Christus zag, toen hij deze ontmoeting met Jezus had, toen besefte hij onmiddellijk, kijk, Jezus zegt niet tegen hem, ik vind het zo erg wat je doet, Saulus. Maar Jezus openbaart zichzelf aan hem. En door de openbaring van Jezus aan Saulus beseft hij onmiddellijk hoe verkeerd hij bezig is geweest. En Saulus werpt zijn eigen gerechtigheid helemaal van zich af. Hij werpt zijn eigen gerechtigheid compleet van zich af. Hij beseft op dat moment, ik heb helemaal geen gerechtigheid. Ik heb totaal geen gerechtigheid in mezelf. En hij zegt tegen Jezus aan het kruis, Heer Jezus, niet u bent de onrechtvaardige, niet u bent de misdadiger, niet u bent de zondaar, niet u zou daar moeten hangen, maar ik zou daar moeten hangen. Ik ben de onrechtvaardige, ik ben de zondaar, ik ben de misdadiger, ik verdien de doodstraf. En zo verandert het hart van Paulus. En hij kijkt naar Jezus. En hij werpt zijn eigen rechtvaardigheid van zich af. En hij vindt de rechtvaardigheid van Jezus. In hem gevonden worden, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Jezus Christus is. De rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Hij nam afstand van het vertrouwen op zijn afkomst. Hij nam afstand van het vertrouwen op zijn verdiensten. Hij nam afstand van het vertrouwen op zijn fariseïsme. Hij nam afstand van het vertrouwen op zijn kerkelijkheid en zijn besnijdenis en zijn jodendom. Dat hij bij Israël hoorde. Ga zo maar door. Hij nam afstand van alle dingen. En nou komt het. Waarom zegt hij? Wat ik vroeger winst beschouwde, beschouw ik nu als schade. Waarom zegt hij dat? Nou, de reden is als volgt. Als jij ergens naartoe loopt en je gaat op die plek staan met het idee dat die grond onder je jou kan houden, dat die grond waar je op gaat staan stevige grond is die jou kan houden, maar het blijkt drijfzand te zijn, dan is dat door jou tot schade. Saulus ging staan op al die dingen die hij had. Hij vertrouwde erop, hij bouwde erop, hij klampte zich daaraan vast. Hij ging staan op de grond van al die dingen die ik heb genoemd. Maar het bleek volkomen drijfzand te zijn. Hij zakte erin weg. Het maakte hem alleen maar een ergere zondaar. Hij werd steeds slechter mens, hij werd steeds duisterder, steeds meer van God los. Omdat hij misplaatst vertrouwen had. En zo is het ook met ons. Als jij vertrouwt op genot. En als je zegt, ik ga staan op de grond van het genot, want genot kan mij gelukkig maken, dan zul je ontdekken, het is drijfzand. Je zakt erin weg en je wordt een steeds slechter mens. Als jij vertrouwt op je godsdienstigheid, en je vertrouwt op je kerkgang, en je vertrouwt op je christelijkheid, en je vertrouwt op je doop, je gaat erop staan, maar het is drijfzand. Je wordt helemaal niet beter van al je kerkgang, je wordt helemaal niet beter van je christendom. Je wordt niet beter van je godsdienstigheid, je vroomheid maakt je eigenlijk een minder fijn mens. Je gaat staan op dat waarvan je denkt dat het je kan houden, maar dat kan je niet houden. Als jij gaat staan op de grond van je verdiensten en je zegt, kijk, ik heb het gemaakt, ik heb mijn schaapjes op het droog, ik heb geld verdiend, ik heb dingen voor elkaar gekregen, ik heb carrière gemaakt, ik ben ik. Je gaat staan op wat je allemaal hebt bereikt, maar je zakt erin weg. Want dat maakt je een trotse man, een trotse vrouw. Het maakt je helemaal niet gelukkig, het maakt je hoogmoedig. De liefde van God is niet in je hart als je zo leeft. Dan is het je allemaal tot schade. Alles wat je verkrijgt in dit leven, kan je kapot maken. Als het vermogen toeneemt, zet het hart er niet op. Gevaarlijk om rijk te worden. Gevaarlijk om veel te bereiken. Gevaarlijk om uit te blinken. Gevaarlijk om gezien te worden door mensen. Enzovoort, enzovoort. Alles wat we hebben kan ons echt kapot maken. En daarom is die ontmoeting met Jezus zo genezend en zo bevrijdend. Mijn vraag aan jou is vanmorgen, ook voor mij. Wat heb je? En waar vertrouw je op? Wat hebben wij nou eigenlijk? Uiteindelijk verliezen we toch ook weer alles? Nog maar kort, zijn we alles weer kwijt. Ons leven is een bloem in het veld. Die opkomt en bloeit en zomaar weer weg is. Als je gaat leven voor de dingen van dit leven, heb je echt misplaatst vertrouwen. Dan kom je uiteindelijk heel bedrogen uit. De Bijbel zegt, je kan verloren gaan. Je kan verloren gaan door je leven lang niet te gaan tot je Heer en Heiland. Maar het hoeft niet zo te blijven. Vanmorgen, vandaag is de dag des heils. Dat je mag gaan verblijden in de Heer. Dat je mag gaan roemen in Christus Jezus. Dat je de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mag leren kennen. Dat je in hem gevonden wordt, niet met je eigen gerechtigheid, maar met de gerechtigheid van God, die jou in Christus Jezus wordt geschonken. Dat je hem mag kennen. Nu is het moment om al die afgoden, al die dingen die niet in het heilige der heiligen van je hart horen, om die uit je hart weg te doen. En dat we vanmorgen met elkaar de roepstem van onze Here horen, die zeggen, kom met mij mee. Kom met mij mee, mijn geliefde. Ik roep je tot mijzelf. Ik heb je lief, meer dan wie dan ook. Ik heb je lief. En in mij vind je rust en vrede. In mij vind je gerechtigheid. In mij vind je het leven. We mogen komen tot de Heer. Nou, ik wil nog een paar dingen noemen, hoe dit concreet uitwerkt in ons leven. En dan wil ik afsluiten met een laatste illustratie uit het leven van Paulus. En ik hoop echt dat de boodschap van morgen mag leiden tot een doorbraak in onze harten. In de eerste plaats dit. Even wat praktische consequenties van het verschil tussen het een en het andere. Als je veel hebt en je klampt je eraan vast, als je de dingen van dit leven op een verkeerde manier bezit, dan zul je gebondenheid ervaren. Ik heb het al gezegd, maar ik zeg het nogmaals, dat maakt je gebonden. Maar als je komt tot Christus, en als je afstand doet van alles wat je hebt en zegt, Christus is mijn deel in dit leven, dan zul je echt de vrijheid ervaren. Jezus is gekomen om ons vrij te maken. Wie de Zoon heeft vrijgemaakt, zal werkelijk vrij zijn. In de tweede plaats, als je leeft voor de dingen van dit leven en als je afgoden dient, is er geen echte kracht van God in je leven. Er is geen kracht in het leven als fariseer, als wetsbetrachter, als iemand die in zichzelf roemt. Geen kracht. Als Paulus fariseer, alleen maar fariseer was gebleven, dan was hij een vergeten man geworden in de geschiedenis. Niemand had ooit meer aan hem gedacht. Omdat hij Christus heeft leren kennen, is de kracht van God in zijn leven gekomen. En is hij voor honderden miljoenen mensen tot op de dag van vandaag tot zegen geworden. Wat een kracht van God in het leven van deze man die alles verloren heeft om Jezus wil. Er zal kracht van God in ons leven komen om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, zegt hij hier. De kracht van zijn opstanding komt in ons leven als we afstand doen van alles wat we hebben. De kracht van het evangelie zal in ons leven openbaar worden en wij zullen vrucht dragen zoals velen ons zijn voorgegaan in dit leven. In de derde plaats, als je afgoden dient en als je niet afstand neemt van alles wat je hebt, maar als je leeft voor alles wat je kan verkrijgen in dit leven, dan is er geen echte liefde. Ik heb het ook al eerder gezegd, de fariseer Paulus was geen liefdevolle man. Er was geen sprake van echte liefde. Als er één ding is dat jij en ik nodig hebben in dit leven, in onze relaties, in onze gezinnen, in onze huizen, in onze families, in onze vriendschapsrelaties, in de gemeente, ga zo maar door, op het werk, in de buurt, op school, overal waar wij leven, als er één ding is wat we nodig hebben, is het echte liefde. Echte liefde maakt gelukkig. Echte liefde. En als we vanmorgen een volk worden, als we vanmorgen een gemeente worden die zegt, ik heb maar één ding en dat is Jezus, die mij heeft lief gehad tot in de dood, dan zal er ook liefde van God in ons hart zijn. De liefde van Jezus. In de vierde plaats, als je veel hebt, als je veel hebt, dan ben je ook bang om veel te verliezen. Ik denk dat angst een gevolg is van veel hebben en je daaraan vastklampen. Dat is toch ook logisch? Je hebt veel en je klampt je eraan vast, maar je bent ook bang om die dingen te verliezen. Maar als we de dingen zo houden, zijn we minder bang om ze te verliezen. Paulus verloor uiteindelijk ook heel veel. Hij verloor zijn aanzien in de samenleving. Hij verloor zijn vertrouwen van het Sanhedrin. Hij verloor zijn inkomen waarschijnlijk, hij verloor zijn vrijheid, hij werd in de gevangenis gegooid. Hij verloor zijn, zo'n rijke, succesvolle leven. Hij werd een leidende apostel en uiteindelijk is hij onthoofd in Rome. Paulus is uiteindelijk ook heel veel verloren, maar toen dat daadwerkelijk begon te gebeuren in zijn leven, toen hij daadwerkelijk heel veel ging verliezen, was dat minder moeilijk voor hem, want hij had innerlijk al afstand genomen van alle dingen die hij had. Hij vond het niet erg, hij was veel liever een leidende apostel die Jezus had, dan een succesvolle fariseer die Jezus niet had. En de keuze is aan ons. Je bent minder bang om dingen te verliezen als je alles al hebt verloren om Jezus wil. En in de vijfde plaats, er is geen reinigende kracht in het leven vertrouwende op het vlees. Er is geen reinigende kracht in het hebben van zoveel dingen. Er is geen reinigende kracht in het hebben van je eigen gerechtigheid. Want dan zul je zonde niet belijden. Dan zul je zonde onder het voerkleed vegen. Dan zul je niet zo snel erkennen dat je hebt gezondigd. En dan zul je zeggen, ah ja, oké, een beetje fout gedaan. Maar goed, iedereen doet wel eens wat fout, weet je wel. En dan breng je je zonde niet in het licht. Maar als je Christus hebt, dan zeg je, Heer, ik heb geen gerechtigheid uit mezelf. Als je dan hebt gezondigd, dan zeg je ook gewoon, Heer, ik heb gezondigd. Het spijt me, ik heb fout gedaan, ik wil het ook belijden. Ik wil het in het licht brengen, dank u wel dat u mij reinigt. En dan is de aanwezigheid van Christus in je leven, die heeft reinigende kracht. Dus, er komt vrijheid, er komt kracht, er komt liefde, er komt vrede, geen angst. En er komt reinheid in ons leven, als wij zo Christus leren kennen. Nou, ik wil afsluiten met een voorbeeld, en dat heb ik al eerder gebruikt op deze plek, maar ik vind het zo mooi. En het past helemaal ook bij deze prediking van vanmorgen. Dat is een voorbeeld uit de film over het leven van Paulus. En die film heet Paul the Apostle. Die staat zelfs op Netflix, heb ik gezien. Het is echt de moeite waard om die film te kijken. Ik heb hem geloof ik 3 keer gezien en tot 3 keer toe ben ik tot tranen toe geroerd geweest door wat er in die film naar voren komt. En dan is het op het einde van zijn leven dat Paulus gevangen zit in Rome. En dan heeft Paulus verschillende gesprekken met een Romeinse officier. Met een hooggeplaatste Romein die verantwoordelijk is voor de gevangenschap van Paulus, maar ook verantwoordelijk is voor alles wat er met de christenen gebeurt in Rome, waarvan er velen ook voor de leeuwen worden geworpen in het Colosseum, in de arena. En dan ontspint zich een... Ja, ik bedoel, dan groeit er een relatie tussen Paulus en deze Romeinse officier. Die Romeinse officier is geïnteresseerd in de persoon van Paulus en die raakt steeds meer geïnteresseerd in zijn geloof. Maar dan zegt die officier op een gegeven moment tegen Paulus, hij zegt, Paulus, waarom zou ik in jouw God geloven? Kijk nou eens naar jouw leven en kijk nou eens naar mijn leven. Ik heb een vrouw en kinderen. Ik heb een heel groot huis. Ik heb een hoge positie. Ik heb geld. Ik heb vrijheid. Ik kan gaan en staan waar ik wil. Ik heb invloed, ik heb macht. Ik ben gezond. Ik heb nog een heel leven voor mij. Maar als ik naar jou kijk, je hebt geen vrouw en kinderen. Je hebt geen geld, je hebt geen macht. Je hebt geen aanzien. Je hebt geen vrijheid. Je zit hier gevangen. Zometeen ben je dood. Ik bedoel, wat heb jij en wat heb ik? Ik bedoel, ik heb toch zoveel meer dan jij? Waarom zou ik jouw God gaan dienen? Wat is er aantrekkelijk aan het dienen van jouw God als ik kijk naar jou? Jouw volk wordt voor de leeuwen geworpen. Jouw volk sterft bij bosjes omdat ze in Jezus geloven. Waarom zou ik in jouw God geloven? En dan zegt Paulus dit. Hij stelt een vraag aan deze Romeinse officier. Hij stelt hem de vraag, heeft u wel eens op een schip gezeten? Ja, dat heeft hij wel eens. Dan zegt Paulus, stel je voor dat je op dat schip kan komen bij het waterniveau van de zee. En wat doe je? Je schept wat water uit die zee omhoog met je beide handen. Je schept wat water omhoog. En wat gebeurt er dan? Dat kleine beetje water wat je met je beide handen omhoog kan scheppen, dat sijpelt binnen 10, 15 seconden is dat water tussen je vingers door weggesijpeld. En zegt Paulus dit tegen deze Romeinse officier. Hij zegt, zo zien wij ons leven hier op aarde zoals wij het nu kennen. Wij leven niet voor het leven hier en nu. Wij leven niet voor dit leven alleen. Dat is niet waar wij onze hoop op hebben gevestigd. Maar wij leven voor onze Heer en wij leven voor zijn koninkrijk. En als je dan ons leven hier op aarde kan vergelijken met dat kleine beetje water wat je omhoog kan halen uit de zee, dan kan je dat leven voor de Here en zijn koninkrijk vergelijken met de zee, waar je dat kleine beetje water uit hebt gehaald. Dus wij leven niet voor het leven hier en nu, maar wij leven voor het koninkrijk dat gaat komen. En in Jezus Christus hebben wij dat allemaal ontvangen. En dat plaatst alles in een ander perspectief. Weet je, want die Romeinse officier die had wel voor dat kleine beetje water van die 15 seconden had hij wel veel meer dan Paulus. Maar het ontbrak hem aan de zee. En dan is dus de vraag, wie van beiden was nou echt rijk? Wie van beiden had nou echt alles? Was dat die Romein of was dat Paulus? En het antwoord is duidelijk, dat was Paulus. Paulus had alles. En niet Paulus was de armzalige, ook al was hij een paar weken later onthoofd. Maar die Romeinse soldaat was de armzalige. Want die had alleen maar dat kleine beetje water, wat binnen 15 seconden door zijn vingers zou zijn weggecijpeld. Ook die Romeinse soldaat, die Romeinse officier bedoel ik, die zou binnen 10 of 15 of 20 of 30 jaar alles kwijt zijn van dat kleine beetje water. Net als Paulus. En net als jij en ik. Maar de vraag is niet, wat heb je in dit leven? De vraag is niet, wat verkrijg je allemaal in dit leven? De vraag is, of je Christus hebt leren kennen. Of je hem hebt aanvaard. Of je tot hem bent gekomen. Of je hem hebt gewonnen. Of je hem hebt ontmoet. En als je Christus hebt ontmoet, dan heb je alles. Dan hoef je nergens meer bang voor te zijn. Dan heb je een zee van liefde. Een oceaan van genade. Een oneindigheid van leven. Een overwinning die nooit meer ongedaan kan maken ontvangen. In Christus heb je alles. De voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. In hem heb je vaste grond onder je voeten gevonden. In hem heb je alles gevonden. En daarom sluit ik af met de vraag die ik al een paar keer heb gesteld. Wat heb je? En waar vertrouw je op? Kom tot Christus. Geloof in hem. En je zult behouden worden. Je zult nooit meer verloren gaan. In Christus vind je het leven. In Christus vind je alles. De naam van de Heer zij geloofd en geprezen. Halleluja. Amen. Ik stel voor dat we even stil zijn voor Gods aangezicht. En wil ik graag met u bidden. Heer, we zijn u dankbaar dat u ook vanmorgen bij wijze van spreken aan de deur van ons hart staat en dat u klopt. En dat u uzelf uitnodigt om bij ons binnen te komen. Wat een genade dat u dat doet. En dat wij de deur voor u open mogen doen. Dat wij u mogen binnenlaten. En met dat u binnenkomt, verdwijnen alle afgoden die ons zo lang hebben gebonden gehouden. Heer, wilt u binnenkomen in ons hart en leven? We zeggen tegen u dat we de deur voor u open willen doen. En dank u dat we u mogen ontmoeten, dat zo werkelijk als u kwam in het leven van Paulus, dat u net zo werkelijk komt in ons leven, want u bent dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dat u vanmorgen een antwoord heeft op onze nood. Dat we vrij mogen komen van alle zelfmedelijden en al het vergelijken met anderen. Dat we vrij mogen komen van alle gepieker over onszelf. En alle negatieve gedachten over ons leven. En dat we mogen gaan roemen. Dat we onszelf gelukkig mogen gaan prijzen in u. Dank u wel, Heer, dat we tot u mogen komen. Dat u ons die zee geeft. Die oneindigheid van leven en liefde en uzelf. Dat u ons alles geeft, alles, alles. Dat we mogen zijn als mensen die niks meer bezitten en toch alles bezitten. Als mensen die veel hebben en toch ergens ook niks hebben, want we hebben u. Dank u wel, Heer. Wilt u zo ons hoofd voor hoofd zegenen. Ik bid u dat deze boodschap ook echt mag doorwerken in ons denken deze dag en deze week. En dat we uw roepstem steeds helderder, steeds duidelijker zullen horen. En dat wij gemeente mogen zijn die met hart en ziel aan u verbonden is. Dat is onze roeping en dat is het leven. Dank u wel, Heer, dat u dat geeft. Dank u voor de zegen van deze morgen. Geprezen zij uw wonderbare heilige naam. Halleluja. Amen.